Wat?
Is het helemaal het licht?
Ah, dat wist ik. Nou, ik mag het wel wegdoen hoor. Ja, dat is geen gezicht, hè? Moet die ook dicht?
Ja, die andere ook.
Wie deed dat? Ja. Houdt u nu van verlichting?
Een vorm van verlichting.
Ja. Dat doet me denken aan een opmerking die Masao Abe ooit te horen kreeg op een lezing, een internationale conferentie. Toen vroeg iemand, how can I reach enlightenment? Toen zei hij, oh, you want enlightenment? You have a big problem. Next question. Dat vond ik het mooiste antwoord. Ja, en hou dat maar een beetje op de achtergrond. Zo. Goedemorgen. Ja. Gisteren heb ik mijn verhaal begonnen met dat van leven-dood, waarvan gisteravond de eigenlijke echte, dat was jij die daar een variatie op maakte, dat was heel goed, een fundamentele paradox, de ultieme tegenstrijdigheid of zo, in het bestaan zelf, die er niet maar een keer uit een hoekje komt als een soort moeilijkheid die we op onze weg krijgen. Die komen uit een andere hoek, de moeilijkheden, maar dit is zo wezenlijk. En waar iedereen op zijn manier mee te maken krijgt, en toen heb ik ook verteld, dat eigenlijk alle teksten die wij hier zingen, in de grond zo'n ja, ultieme paradox inhoudt, die doorleefd moet worden. Meer niet. Het is allemaal tegenstrijdig. Dat lijkt op het eerste gezicht niet, als je er echt naar luistert, en niet alleen naar de mooie Russische klanken, maar ook wat daar staat, stukje voor stukje, dan kan dat duidelijk worden. Wat wordt daar eigenlijk gezegd? En hoe kom ik daarmee in het reine? Wat betekent het voor mij persoonlijk? Niet wat bedoelen de boeddhisten ermee? En wat heeft die man die dat ooit neergeschreven heeft daarmee bedoeld? Maar wat is dat voor mij? En dat kan ook net zo een, laat ik zeggen, wat ik gisteren noemde, dat van niet ik. Ik heb een probleem of een paradox, maar ik ben dat zelf. Ik moet dat doorleven. En dat onherroepelijk brengt dat op een punt waar je uiteindelijk ook heel alleen bent. Waar je alleen bent, waar jij een expressie moet geven aan dat wat nooit uitgedrukt kan worden. En tegelijk weten dat het stamelen blijft. En dat hoeft niet met woorden, dat kan. Het hoeft niet met beelden, dat kan ook. Het hoeft niet met stilte, dat kan ook. Dat is geen wet voor. Dat is echt dat unieke tot uitdrukking brengen. En één van die uitdrukkingen is, waar de tekst waar ik vandaag over wil praten, dat is de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Daar heb ik al dikwijls wat over gezegd, op een andere manier, maar misschien nou vooral over die innerlijke tegenstellingen die daarin liggen. Op alle punten. Want het gaat, en dat is uitzonderlijk voor boeddhisten, over een gij, een jij. Er zijn weinig boeddhistische teksten, er zijn er, ook over Kuan Yin. Er zijn er wel meer, over Amida Buddha. Maar ze zijn absoluut in de minderheid. Maar het pikante is dat deze tekst gemaakt is door Rahula Bhadra. Dat is één van de Zen-patriarchen uit India. We hebben zo'n hele litanie altijd, de litanie van de transmissie, wat dat ook is. Want gelukkig zingen wij deze session, de transmissie van de vrouwen. Die is voor mij veel opener en die is veel, daar kun je ademen. En die is ook niet minder te pakken, die is paradoxaler. Zo. Het werkt zonder dat we weten hoe. Daarover later. Maar ook dat is dus een paradox. Maar deze man die dit geschreven heeft, in een periode waarin het boeddhisme weer opnieuw verwoord werd, waarin men probeerde, zoals in de tijd van de Boeddha vooral, het nirvana. En later wijsheid, dat was een nieuwe manier om iets uit te drukken. Zo 500 jaar na de Boeddha, bij het begin van het Mahayana boeddhisme. Dat was een nieuwe manier van formuleren. En altijd opnieuw zal dat opnieuw uitgedrukt moeten worden. En een van die mensen die beschouwd worden dus als iemand in die grote lijn, als de grondleggers ook van wat later Zen wordt, Rahula Bhadra heeft deze ontroerende tekst geschreven. Want het is een ontroerende tekst. Het is een wat devotionele tekst. Het is een tekst waar je niet altijd raad mee weet. Hoop ik tenminste. Maar Het is wel de tekst die ik eigenlijk als een van de eerste vond. Ik denk dat is al, ja, dat is al 45 jaar geleden. Toen ik dat boekje meenam, dat boekje van Konze met boeddhistische teksten, gewoon op vakantie meenemen, omdat Voortman me dat had aangeraden. En daar kwam ik deze tekst tegen. En ook dat het, dat is de tekst van morgen, dat van Kuan Yin. Dat het uiteindelijk niet gaat of ik eruit kom, of ik mezelf kan zijn, of ik verder heerlijk kan freewheelen. Maar dat het gelijk betekent, als dat opengaat en stroomt, die grote verantwoordelijkheid en de betrokkenheid en dat diepe vertrouwen in die betrokkenheid. Dat het verbinding is. Maar dat is een ander thema. Maar dit kwam ik tegen en mij raakte dat. Mij raakte dat, dat daar in deze tekst gesproken werd over een vrouwelijk gelaat van het eeuwige. En ik weet nog het commentaar wat ik later terugvond toen ik Masao Abe ontmoet. Die schreef erover. En bij Daisen Suzuki. En voor mij persoonlijk blijft dat iets. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar voor mij is dat zo. En ik zal aan het eind van mijn verhaal ook vertellen hoe dat vooral ook levend gebleven is. En hoe dat een eigen kleur gekregen heeft. Dat het voor mij persoonlijk zo belangrijk was. Maar ik las dat en ik las daarbij vooral wat Daisen Suzuki zei. Zoals het Westen die diepste nooit uit te drukken werkelijkheid die ons draagt. Hoe die boeddhist dan vooral het boeddhistische niets noemt. Dat is het tegendeel van niets. Dat is dat helemaal overschrijden. Dat is, hij zei ook volheid. Dat het Oosten allereerst het gelaat van de moeder daarmee verbindt. Zoals het Westen het gelaat van de vader. Dat is zo. De grote religies in het Westen, dat is toch patriarchaal, God de Vader, God de Zoon, Heilige Geest ook nog een Heer. Daar wil ik geen kritiek op hebben, maar het is wel eenzijdig. Ja of ja? Dat is eenzijdig. Ja toch? Ja? Of vindt u het niet? Vindt iedereen dat toch maar zo helemaal? Daar is ook een ander geluid. En dat is ook belangrijk. Dat is ook op het ogenblik belangrijk. Daar wordt naar gezocht, ook in de feministische theologie. Op een of andere manier heeft dat mij geraakt. En ook wat daar stond, het Oosten heeft dan eerder dat vrouwelijk gelaat als horend bij grenzeloos mededogen. Horend bij grenzeloze openheid en ontferming. Dat is de moeder. En de vader, dat is ook belangrijk, dat is verkennen. Dat heeft ook iets met macht en glorie en het positieve, de heerlijkheid en zo. Heerlijkheid, dat zegt al iets. Sorry. Maar dat heeft zo, dat heeft, ja. En de ene is door dit geraakt, de ander door dat. Dat is ook uniek. Voor mij was dit, om redenen die ik later zal vertellen, nou ik kan het nou wel vertellen. Ja, precies 50 jaar geleden of langer was ik met mijn doctoraat bezig. Mijn doctoraat over Alexander Blok. En alle gedichten van Alexander Blok gaan over dat eeuwig vrouwelijke. Dat was een hele unieke en een hele authentieke en ook een dramatische zoektocht naar hoe kan ik uitdrukken, het is diep religieus en het ging met crisissen. Hij heeft de aanvankelijke beelden, net als Rinzai, weg moeten gooien. Hè? Dood de Boeddha en voor hem was dat dood het eeuwig vrouwelijke, ik kan er niks meer mee. Dat was behoorlijk dramatisch. Dat was de ontdekking van de stilte en van de gelaatloosheid en van het opnieuw ontdekken. En dan vooral met het geloof, zonder dat je het voelt. Maar het is prachtige poëzie en ik ben er dus 4 jaar mee bezig geweest, tot ik doctoreerde in 1962. Dus dat is precies 50 jaar geleden. Tot mijn grote schrik al zo lang geleden. Ja, maar ik heb gezegd nog 27 jaar, dus maak u geen zorgen. Maar dat is, ja, voor mij is dat herkenning geweest. Ik weet niet waarom. Het is wat hij schreef, ja, dat raakte mij. En daarom des te meer toen ik voor het eerste keer die tekst die wij vanmiddag gaan zingen, toen ik die las, dat heeft mij ook zo getroffen. Dat is een van de redenen dat ik me vooral toen pas begon echt te verdiepen in het boeddhisme. Het jaar daarna ben ik naar Japan gegaan. Enzovoorts, enzovoorts. Dat weet u wel. En intussen zit daar levensgroot die vraag is, is dat echt? Wat is dat? Die wijsheid voorbij alle wijsheid. Is dat een beeld? Is dat een jij? Is dat iemand boven of buiten mij? Is dat iemand die ik niet zie? Is het wel iemand? Wat is dat? Dat moet je doorleven. En om een voorbeeld daarvan te geven, hoe echt dat doorleefd kan worden uit onze tijd, dat haal ik erbij, dus iemand die u toch niet kent, een heel oude priester die ik ken. nog ouder dan ik, hij is in de 80 nu. Maar die heeft ooit, een jaar geleden, 15, 20 jaar geleden, een heel diepe crisis gehad. Hij gaf uitdrukking als voorganger in de liturgie, maar hij kon er niets meer mee. En het was of de grond onder hem wegviel. Dat was, het was een fake, zoals hij zegt, is fake. Wat ik doe is fake, maar ik kan niet anders. Ik kan mij niet terugtrekken, moet ik afvallen, ik kan er niets meer mee. Dat was een diepe, diepe crisis. Tot hij een tekst vond uit de Nag Hammadi. Ik weet niet of u die tekst kent, de Nag Hammadi geschriften, die in Egypte gevonden zijn. Daar is één tekst bij die heel veel lijkt op de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Toen ik die voor het eerste keer las, heb ik hem ook naar Massou Abbe gestuurd. Die kende hem niet. En die vond dat precies een illustratie van wat deze tekst die wij vanmiddag zingen uitdrukt. Met andere woorden. En die tekst eindigde ook, de hele tekst is niks als tegenstrijdigheden. Ik, daar spreekt, dat onuitsprekelijke spreekt als het ware in de vorm van ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de geëerde en de verachte. Ik ben de meest goddeloze. Maar de grootste God is die van mij. En dat eindigde met de woorden, ik ben de stilte die onbegrijpelijk is. En ik ben het uitspreken van mijn naam. Hoe die naam ook is. Ja, hoe stamelend, hoe gebroken, hoe onvolmaakt. Ook dat ben ik. Voor hem ging toen ergens iets open. Omdat dat voor hem zo'n ommekeer was, haal ik het aan. Dat is door hem doorleefd. Die woorden, dat was misschien net het laatste wat hij nodig had. Het is de stilte die onbegrijpelijk is, onverwoordbaar. Geen vorm, geen gelaat, zo staat het ook in de tekst die wij zingen. Gelaatloos, beeldloos, duizend namen. En toch is het allemaal niet duizend vormen om jou uit te drukken. En toch die ene, dat begrijpen we ook niet hoe dat kan. En daar ging voor hem het moment komen dat hij, en dat heeft mij zo geraakt, zijn liturgie en zijn eucharistieviering en zijn gebeden weer, zo zei hij, helemaal uit zijn hart kon zeggen. Nee, hij zei iets meer. Het is of ik het nu voor het eerst uit mijn hart kan zeggen. Het is de stilte die onbegrijpelijk is. Wat ik ook brabbel, maar het is ook het uitspreken wat ik nu doe. Ook dat. Hetzelfde heb ik ooit gelezen in een gedicht van Hans Faverij. Ik weet niet of u die kent. Waar is God? Dat eindigt daar ook mee zo van God. Uiteindelijk, ik liet mij tenslotte door God doorboren, door hem steeds van mij af te slaan. Dat is hetzelfde, hij kilde Boeddha. En dan die opmerking, maar meer dan ooit is zij, het beeld wat ik maak, terwijl alle beelden, toch de mooiste die er kan zijn. Dat is ook stamelen. Ik heb dat gedicht denk ik wel 10, 20 keer gelezen. Ik vind het toch altijd een eigentijdse uitdrukking van wat ook in deze tekst staat. Dus dat een beetje als inleiding. Als inleiding voor die tekst. Maar hoe, nogmaals, hoe kan een boeddhist zoiets schrijven? Een boeddhist die toch spreekt van, wees gegroet en met eerbied. Trouwens, zoals de leraar van Rinzai en tussen haakjes ook Rinzai zelf en tussen haakjes ook Bodhidharma, zowel aan iedereen duidelijk maakte dat dat beeld niks te betekenen had en er soms brandhout van maakte, of er tegenaan trapte, of Sansunim, die Koreaanse meester, die dan liet zien dat je zo je sigaret erop uit kon doven, zo. Allemaal en tegelijk ook soms tot het schokkende toe voor hun eigen leerling, en wat is hij nou? Ik dacht dat hij bevrijd was, en dan zit hij daar weer te buigen. Ja, tegelijk. Allebei. En misschien om dat een beetje dichterbij te brengen, dat kan, zoals die priester die ik net noemde, die eucharistieviering, ik heb dat één keer wel een meegemaakt, dat was werkelijk of hij het voor het eerst deed. En dat straalde ook van hem af. En ik weet hoe uitzichtloos het voordien was. Zoals het misschien voor ons moeilijk is zo'n tekst te citeren. Als boeddhist doe je dat niet. En daarom zal ik het proberen een beetje dichter bij te brengen. Ik heb een briefje meegenomen, want ik weet niet meer of ik het allemaal uit mijn hoofd weet. Er staat aan twee kanten iets. Het eerste is een heel beroemde tekst van de Boeddha zelf. Wat hij precies gezegd heeft, weet niemand. Maar er zijn veel geschriften En de meesten zijn wat ontkennend. He, het is, ik heb al gezegd van, ook dat van leven dood is het paradox of een dilemma. En men noemt het werk van de Boeddha wel een tetralemma. Het zet je niet aan twee kanten vast, maar aan vier kanten vast. Het is dit niet en het is dat niet, nog dit niet. Het gaat onderuit. Maar een enkele keer, twee keer, drie keer, spreekt hij zo ontroerend. He, het is niet altijd zijn grootste eigenschap, denk ik. Maar, sorry, net als Dogen, een andere. Ik denk Jezus van Nazareth, die staat ook niet steeds moppen te vertellen. Dat is iets wat in de religie ontbreekt. Dat vind ik altijd ook jammer, want humor is ook relativeren. Dat is ook iets onderuit halen. Dat kan ook. Ja of ja. Dat zou ook moeten. Nou, de Boeddha die, in elk geval, hij zegt wel eens een keer, dat zegt hij in dit geval, dat wat hij probeert te zeggen en waar het om gaat, dat, ik heb die term niet eens begrepen toen ik het las in het Engels, rapture, verrukking, en bliss, hè, met de S, lichtvol. Maar één keer heeft hij, en ik zal zeggen, als u het na wil kijken waar het staat in de zogenaamde teksten, die heette de Udana, en vers nummer, dat heb ik vergeten op te schrijven. Ik dacht 80 en 81. Maar het is echt een tekst die zo klassiek is en zo belangrijk dat ik hem zal noemen. Met een paar woorden. Hij spreekt tegen monniken één keer en ander tegen één monnik, Radha. Er is, o monniken, datgene wat niet bepaald is en niet onbepaald is. Datgene wat niet deze werkelijkheid is. En ook niet een andere werkelijkheid. Ook niet. Het is datgene of diegene die nooit gaat. Die nooit komt. Die nooit ergens verblijft. Die niet gemaakt is. Geen ontstaan kent. Geen vergaan bent. Geen dimensie. Geen duur. Geen niet duur. Allemaal negatief. Geen conditie waardoor het bestaat. Ongeconditioneerd. Dit, o monniken, is het einde van alle lijden. Van alle lijden. Dat moet dus zo een soort, een, ja, zoals hij het zelf noemt, Ashraya Paravriti, een revolution of the fundament zijn geweest, dat hij daar zo getuigenis van geeft, en tegelijk zo diep dat hij denkt, ik moet daar nooit over praten, want hij heeft heel lang geaarzeld voordat hij zijn mond daarover opendeed, en dat heeft hij groot gelijk in. Zijn teksten zeggen ook, waar had hij in godsnaam aan zijn mond gehouden, want hij gooit ons gouden zand in de ogen, elk woord gaat de mist in, en hij wist dat ook, maar dat geldt voor alle woorden, hij nam het risico, dat moeten wij ook doen. En dan gaat die tekst zo verder. O monniken, ik zeg u, er is dat wat niet ontstaat, wat niet vergaat, dat wat ongeboren is, wat onsterfelijk is, wat onveranderlijk is, onvergankelijk is, ongeconditioneerd. En dan komt er een prachtige zin, en die wordt wel eens vergeten. O monniken, als het niet zou zijn, omwille van, hè, dit onvergankelijke, onsterfelijke, ongeborene, dat het op het lijden op hem, als het niet zou zijn omwille van dit onuitsprekelijke, ja, dan zou er waarlijk geen uitweg zijn uit het geborene, het vergankelijke, deze gewone werkelijkheid. En dan herhaalt hij het nog weer, want het is er. Maar omdat het er is, is er een uitweg. Is het open? Is het grenzeloos lichtvol? Bliss. Dat is een prachtige tekst. Het is een van de weinigen die zo positief is en zo optimistisch. En van daaruit, tegen die achtergrond, moet u het stamelen zien van de tekst die wij vanmiddag zingen. Dat is ook zo'n tekst die eigenlijk heel veel ontkenningen behoudt en tegelijk door alles heen je hart gaat open. Kan open gaan. Ook al voel je weerstanden tegen die woorden. En om dat een beetje dichterbij te brengen van een andere hoek, zal ik een tekst voorlezen. Oh nee, zo. In het Engels. In het Engels, dat is ook voor degenen die geen Nederlands spreken, maar wel Nederlands, maar wel Engels. Dat die dat ook kunnen verstaan. Het is een tekst van een mysticus uit de Grieks-orthodoxe traditie, de Oosterse kerken. Dionysius de Pseudo-Areopagiet, sommigen wel bekend. Het is een tekst die Massou Abbé herhaaldelijk aanhaalt. Alsof hij duidelijk wil maken, dat zegt hij dan ook, als ik één tekst ken uit de Joods-christelijke traditie, de Joodse tekst heeft hij ook, uit de christelijke traditie, de mystieke traditie, die precies weergeeft wat de Boeddha uitspreekt in die Udana, dan is dat dit. Het is niet letterlijk hetzelfde, maar in feite is het hetzelfde. Daarom zal ik hem voorlezen. Ook omdat in de dialoog tussen boeddhisme en christendom, alleen al in de teksten die ik onlangs gelezen heb, omdat ik met iets dan bezig aan het schrijven daarover ben, deze tekst 4 of 5 keer tegenkwam. Van boeddhistische kant, van taoïstische kant, van Grieks-orthodoxe kant. Russisch-orthodox helaas nog niet, die zijn huiverig voor de dialoog. Ik zal die tekst voorlezen. Ik zal eerst die tekst voorlezen. Hij praat niet, hij praat over God natuurlijk. God, als u het niet in het Engels verstaat, dan vertaal ik het nog wel, maar ik denk dat het tamelijk makkelijk is. God is the sun. God is de zon. The stars. God is the fire. God is the water. God is the clouds. The stones. The dewdrops. The wind. Dat lijkt bijna heidendom. The rocks. Dat is bijna van, dat is bijna natuurreligie. Ja. And God is indeed all that exists. Punt. But he is as well nothing that exists. Dat is even dubbel als wat de moeder. Het is niet deze werkelijkheid. Het is niet een andere werkelijkheid. God is alles wat bestaat. Dat is toch ook mooi. Dus ook alle beelden die er zijn die verwijzen naar dat. Dat is, er is niets wat daar buiten valt. Dat is zo mooi. He, dat is weer, ik ben het uitspreken van mijn naam. Dat dus ook. En dan gaat hij verder. De diepste grond van alle dingen, he, cause of all things, is neither soul, sorry voor mijn uitspraak, nor intellect. Het is geen ziel, het is geen intellect. Nor has it imagination. Nor has it opinion. Nor has it reason. Nor is it reason. Nor intelligence. It is not spoken, it is not thought, it is not number, not order, not magnitude, grootheid, not littleness, nor equality, nor inequality, nor similarity, nor dissimilarity. Als u het niet zou weten, zou u denken, ah, dat is een boeddhistische tekst. Dat is zo duidelijk, dat is wonderlijk, hè. It, net als in de tekst die wij net genoemd hebben, it nederstands, het houdt geen verblijfplaats ergens. Het komt nergens van, nor moves, not coming, not going, nor resting. Het zijn dezelfde woorden die stonden in die tekst van de Udana die aan Boeddha toegeschreven worden. It is neither essence, het is niet essentie, nor eternity, nor time. Maar jee, waar blijven we van? Het is net de Hart Sutra. Het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit. Heb je niet nog kleiner? Nee, het is groter dan alles. En ja, het is not one, it is not unity, it is not multitude, it is not royalty, grootheid, it is not wisdom, it is not spirit as we know it. Punt. Dat is een van de grote kerkvaders van de Oosterse kerk. En dat is het wonderlijke, dat is tegelijk iemand die, om dit uit te drukken, zijn liturgie beleeft, zijn eucharistieviering beleeft, zijn koorgebed als monnik, zoals men leest over zijn leven, met hart en overgave. Hij schrijft dit, maar hij kan tegelijkertijd alles uitspreken, zoals die priester die ik noemde. Ik ben de stilte die onbegrijpelijk is, en dat niet weten, tegelijk diep weten, en ik ben het uitspreken van mijn naam. Wat ik uitdruk. En tegelijk weten dat natuurlijk elk woord tekort schiet, maar ook weten hoe heilig deze expressie is, want het is ook het uitspreken van mijn naam. Niets valt er buiten. Wij kunnen er niet uitvallen, niet door te mislukken, door niets, Maar ook een beeld kan er niet uitvallen. Als we maar weten dat het altijd groter is dan dat wat wij uitspreken. He, daar is ook niets. Eigenlijk is dat met woorden niet dichterbij te brengen. Als ik het met mijn eigen woorden zou moeten zeggen, misschien toch, dan is het een heel klein haiku gedichtje wat ik ooit las over Kyoto. Ik weet niet, ik heb het al eens genoemd. Het is ontroerend en het is zo simpel. En u moet maar voor Kyoto invullen wat u wil. Voor deze haiku-dichter was Kyoto het mooiste wat hij kende. Misschien zat hij in een prachtig klooster met een prachtige tuin. En zo even van, oh, wat is dit wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Maar hij schrijft, midden in Kyoto verga ik van verlangen naar Kyoto. Dat is ontroerend. Hè? Vult u maar in. Iedereen zal wel iets hebben wat voor hem toch dierbaarder of dichterbij is. Of waar je niet eens over soms kunt praten. Wat dan ook. Ja. En dan midden daarin verga ik van verlangen naar precies dat. Dat is die dynamiek. Dat is, laat ik zeggen, dat het leeft. Het leeft. Het is niet statisch wat daar staat. Alsof het is nou, het is niet dit, het is niet dat. Nou, meer kan ik er niet van zeggen, daar hangt het ergens. Maar het beweegt en het leeft. Ook in mij, ook in jou. En op een unieke manier. En dat is wat uitgedrukt wordt in de tekst die wij vanmiddag gaan zingen. Het is wel geen liturgie, maar voor mij komt hij er toch bij. Ik vind het altijd een ontroerende tekst. Ik heb al gezegd hoe belangrijk, hoe ouder ik word, hoe meer voor mij is dat er ontmoeting in het leven is. Ontmoeting. En herkenning. En gelaat. En dat er ogen zijn. Het is niet voor niets dat oorspronkelijk gelaat ook dat woord gebruikt. Original face. Ja. Dat kan die tekst helpen levend te houden. Maar tegelijk ontkomen we nooit aan de tegenstrijdigheden die de Boeddha noemt in die tekst van Udala en die deze Grieks-orthodoxe heilige en mysticus noemt. Zoals Masao Abe ook altijd een ander aanhaalt, Simeon, de nieuwe theoloog, dat is van hetzelfde laken en pak. God is dazzling darkness, lichtvolle duisternis. Dat is zo tegenstrijdig. Maar het zijn wel de teksten die Masao Abe raakt en die hij altijd aanhaalt in de dialoog met het christendom. Zoals hij ook zegt, wij Zen-boeddhisten moeten van de joods-christelijke traditie leren, wat is die God van liefde? Wat is die persoonlijke God van liefde? Dat moeten wij als boeddhisten leren. Boeddhisten moeten van ons leren dat het niet alleen in deze ene traditie en die zij uitdrukken en deze ene persoon is. Daarover morgen. Hij blijft open voor het luisteren naar elke andere taal voor dit diepe mysterie. En zo kunnen wij dat ook met deze tekst doen waar we misschien geen raad mee weten. Maar waar dezelfde dingen in staan. En wees gegroet jij die van nergens bent gekomen. En die nergens naar op weg blijft. Nooit door alle eeuwen heeft welke wijze dan ook kunnen uitmaken waar jij je verblijfplaats hebt. Hè? Ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd. Zodra we mogen raken aan jou, lost al het denken op. Het verdwijnt gewoon. Ja, je bent niet dit. 1000 namen, 10.000 namen, toch geen één. En ook dat ene niet eens. Heeft iemand een ervaring van jou? Grote genade. Heeft iemand geen ervaring van jou? Ook een grote genade. Alles wat in de ene regel ontkend wordt, wordt in de andere bijna bevestigd. En toch ligt daar steeds in, ja, misschien wel de mooiste regel, ondoorgrondelijk, door niets gedragen, ja, bodemloosheid en lichtvol mysterie. U ziet hoe dicht dat ligt bij die tekst, dazzling darkness, bodemloosheid en lichtvol mysterie. En het diepe besef dat alles wat uitgedrukt wordt, ook in die tekst stamelen is. En desalniettemin geeft dit, eindigt het, de vrede des harten. Ik hoop dat het voor ons altijd op een nieuwe manier die vrede en die stilte mag geven. Want die stilte staat daarin, in heel die tekst centraal. Net als die regels die ooit die oude priester zo raakte. Ik ben de stilte die onbegrijpelijk is. En net als van het boeddhisme altijd gezegd wordt, dat het de religie is, uiteindelijk allereerst van de stilte. Wij gaan terug de stilte in.